Ja, nou ja, we gaan vandaag het laatste over het avondmaal praten. Ik weet, het is best wel veel studies geweest. Vandaag, de vorige keer, op de vierde zondag van de maand zijn we begonnen. En nu wil ik het ook afsluiten. Maar ja, ik heb best wel wat voorbereidend werk erover gedaan. We hebben het gezien, de geschiedenis daarvan. We hebben gezien de rituelen, de ceremonieën met Israël en het lichaam van Christus in deze bedelende genade. En ze hebben nog een aantal dingen bekeken met elkaar. En ja, dat vond ik toch wel belangrijk om ons gedachten te oriënteren. Ja, want ja, we hebben allemaal onze bagage hebben we met ons mee. Elk mens heeft dat hier op deze wereld rondloopt. Maar Gods woord is zonder aanzien des persoons, ja, en is objectief. En daar moeten wij ons gewoon naar richten. En soms moet er wat uitgezuiverd worden, of moet er een beeld recht gezet worden. Dat zou kunnen. Bij mij is dat al vele malen in mijn leven gebeurd, kan ik wel zeggen. En een van de grootste onderwerpen was natuurlijk wel over de doop. Hè? Dat is ook een duidelijk iets geworden. Dat is ook ontmaskerd zijnde als een geestelijk iets zijnde. Nou, we gaan vandaag met 1 Korinthe 11 en we hebben ook gezien, ja, de kerk, het lichaam van Christus, hanteert over het algemeen 2 overblijfselen uit de katholieke kerk. Men zegt, we hebben het verlaten en we hebben de doop. Hebben wij dan als enige nog in plaats van al die sacramenten die de katholieke kerk heeft en het avondmaal. Nou oké, okay. Er zijn leerlingen voor duivelen en Paulus roept ons op ook om geen afgodendienaars te zijn. En ja, ik durf rustig te stellen dat alles wat afwijkt van het rechtsnijden van het woord de waarheid, ja, dat is van Gods geest getuigd met onze geest, ja, als wij het woord de waarheid rechtsnijden. Ja. Als mensen tot geloof komen ook, is toch door het evangelie wat je verkondigt, wat Paulus heeft verkondigd. Ja? Geloof alleen dat Christus stierf voor je zonde is opgestaan. Je hoeft niet gedoopt te worden, dat is waardoor iedereen zalig wordt. Dat is wat we geloven. Nou, en als we gaan afwijken, ja, Paulus spreekt wel over leerlingen van duivelen. En dan mag het ook gewoon uit de Bijbel komen. Het punt is niet of het Bijbels is, want alles wat je uit de Bijbel pakt is Bijbels. Punt is het ook iets voor ons in deze bedelende genade, voor het lichaam van Christus. Volgens de bedelingen. Daar gaat het om. En alles wat afwijkt daarvan, is natuurlijk niet zoals God het wil. Is het van God af, wijk je af. Dat is afgoderij in feite. Klinkt heel zwaar, maar het is het wel. Ja? We moeten niet denken dat wij ook niet open kunnen staan voor afgoderij. Nou, 1 Korinthe 11, dat hebben we 10 hebben vorige keer behandeld, ga ik niet weer doen. We gaan gelijk beginnen met 1 Korinthe 11. Het zijn hoofdversen, dus ga er niet overal even diep op in, want ik wil het ook vandaag echt afsluiten. Nou, 1 Korinthe 11 vers 17, ja. Daar gaat het om, hetgeen ik nu aanzeg prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Ik wil eerst met jullie open in gebed. Ja, vader, want we willen natuurlijk toch niet beginnen zonder ook te vragen dat uw geest ons lichting geeft op uw woord, vader. Het zijn woorden van de Heilige Geest opgeschreven op papier. En wij lezen die, vader, en we bidden ook dat u ook door uw geest die in ons woont licht geeft op dat woord. Zodat we verlichte ogen van onze verstand krijgen. Zodat we het gaan begrijpen en gaan verstaan wat u te zeggen heeft. Want we willen de waarheid hebben, vader. We hebben de waarheid, maar er zijn nog dingen die wij ook niet allemaal weten. En daar bidden we ook voor, vader, dat we dat verstand mogen krijgen. In de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Nou, dit hetgeen ik u aanzeg. Hij spreekt hier nu in hoofdstuk 11 over de samenkomst. Dat je bij elkaar samenkomt, zoals wij hier bij elkaar zitten. Ja? Dit hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Dus ja, mensen die uit een samenkomst, ik spreek ook liefst over een samenkomst als een dienst, ja, omdat dienst, ja, ik heb de dienst al vanaf het moment dat ik geloof ben geworden, dien ik de Heer in de geest, maar jullie ook, en dan komen wij met elkaar samen bij elkaar. Dat is een samenkomst, geloven die bij elkaar samenkomen. En wat is het doel van een samenkomst? Dat je er beter uitkomt als dat je erin gaat. Dat is het doel. Hè? We moeten geleerd worden, zoals het in de Colossense ook zegt. Nou, laten we even naar Colossenzen kijken. Dat is, vind ik zelf altijd een heel mooi... Ja, motto is misschien niet helemaal het goede woord. Maar waarom wij bij elkaar komen, ja? In Colossenzen 1 vers 28. De welke wij verkondigen. En dan zie je in vers 27. Christus, de hoop, de heerlijkheid, de hoop. Hij onder de heidenen, de verborgenheid. Nou, die verkondigen wij, ja? Vermanende en iegelijk mens, ja? Nou, vermanende kan aansporen zijn, hè? Of waarschuwen, ja? Een lerende iegelijk mens in alle wijsheid. Nou, dat heeft met de verborgenheid, alle wijsheid, hè? De kennis van de waarheid komen. Opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Nou, dus word volmaakt, dus je komt binnen en als je naar buiten gaat... Ben je nog ietsje meer volmaakt? Ja, ben je iets volmaakter? Je groeit, ja, je hebt weer wat geleerd. Hopelijk dingen ook gezien door de geest. En dat het ook je weer mag tot versterking zijn. En vooral dat je verkwikt de deur uitloopt, verblijd. Dat is toch beter? Maar ja, wat Paulus zegt, zag bij de Korintiërs, we zijn weer terug in 11. En Korinthe 11 vers 17, dan zegt hij, nee, niet tot beter, maar tot erger. Dus dat is tot slechter samenkomt. Hij spreekt heel duidelijk hier over hun gedrag als ze bij elkaar komen. Dat is waar hij over spreekt. Nee, het moet tot beter zijn. En hoe doen wij dat dan? Nou, we hebben het net gelezen en dat doen we natuurlijk met het woord de waarheid. Dit. Recht gesneden. En dan alle schrift is nuttig tot, nou, tot lering. Dus je leert mensen. Je weerlegt ze, zegt hij, tot wederlegging of tot verbetering. Hè, weerleggen. Dus je corrigeert men in verband met de wandel. Als je wandel niet deugt, in zonde is. Of als je met van de leer afwijkt. Ja? Dan moet je, dat is de Galatenbrief bijvoorbeeld. Dat moet allemaal gecorrigeerd, wederlegd en verbeterd worden. Dat is volgens dat principe. Dat is waarom we bij elkaar komen. Het is niet gewoon maar een verhaaltje vertellen. Of... ja, voor de zoveelste keer de barmhartige Samaritaan met een mooie, noem je dat, moraal erin. Nee, echt lering, daar gaan we toe. En dan kom je er beter uit, want eerstelijk zegt hij, als gij samenkomt in de gemeente, ziet, dat is het mooie wat je ziet staan. Als gij, jullie, samenkomt, waar? In de gemeente. Ja? Dus jullie zijn vandaag ook samengekomen in de gemeente, hier aan de plaatselijke gemeente van Sassenheim. We hebben hier een bepaalde kern die hier altijd elke zondag zit. Dat vormt hier de plaatselijke gemeente. De gemeente van gelovigen te Sassenheim. Zoals in Haringsveld ook elke zondag daar ook een samenkomst heeft van gelovigen. Het zit natuurlijk niet of je in zo'n gebouw zit. Het kan ook, hè, zoals jullie daar om de tafel achter in de winkel zit of bij iemand thuis. Maar het gaat om dat er geleerd wordt het woord van God. En dat je tot beter samenkomt. En hij zegt, ja, kijk, het is tot erger. Waarom? Omdat hij hoort dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele, er zijn scheuringen. Nou, als je terug naar 1 Korinthe 1 gaat, dan zie je, ja, nou laten we even kijken, een paar bladzijden terug. En dat was het geval daar, ja. Paulus is het bericht door, dan kijk je vers 10, 1 Korinthe 1 vers 10. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heere Jezus Christus, kijk, dat gij allen hetzelfde spreekt. En dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijn in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloé zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Je ziet hier in dat vers, er zijn scheuringen, er zijn twisten, er is geen eenheid. En er zijn verschillende leringen. Ja, ik van Paulus, Kefas, Apollos en Christus. Ja? Dat is niet rechtsnijden van het woord de waarheid. Het is een beetje van alles wat, ja? Dat is wat we nu tegenwoordig ook zien, ja? Maak je nou niet zo te druk, het gaat toch om de Heer Jezus, ja? Oké, Paulus natuurlijk, ook Paulus en zo, maar toch, we gaan niet onderscheid maken. Nee, dat moeten we wel maken. Hier zie je partijschappen. Dus 1 Korinthe 11, als we weer even teruggaan, die scheuringen, ja, je ziet het, die zijn aanwezig. Er zijn twisten en scheuringen daar. Nou, dat is niet bepaald. Wat is dat een beeld van? Een verdeeldheid is dat. En dat is niet een eenheid. Ja? Je hoort bij elkaar eenzelfde zin te hebben en dat je een eenheid vormt. We zijn wel verschillend, natuurlijk. Maar op dat punt, ja, dat we hier geen scheuring en misverstanden over krijgen. We hebben onze eenheid in Efeze 4, ja, die zeven eenheden. Eén Here, één geloof, één hoop, nou, het hele rijtje. Daar zit onze eenheid in. Maar goed, in Korintiërs 2, er zijn scheuringen. En in vers 19, want er moeten ook ketterijen onder u zijn. Zie je, dat noemt hij ketterijen. Opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Nou, dat heb ik al een keer eerder met jullie laten zien. Het woordje oprecht, dat heeft te maken met beproefdheid. Als je beproefd bent in dit opzicht, met het woord, als je beproefd bent, dan ben je oprecht. Dat klopt, dit woordje recht in. En als je niet beproefd bent, of verwerpelijk, fout aangaande de leer of in je wandel, dan ben je dus niet oprecht. Dus het woordje recht hoort er niet in, want dan is het niet oprecht. Nee, krom. Want de wegen des Heren, wat zijn die, recht of krom? Recht. Dus als wij in zijn wegen wandelen, dan zijn wij oprecht. Dan zijn wij beproefd. Daar gaat het om. Nou, en dat is bij de Korintiërs niet het geval. Als jullie kijken even in Filippenzen 1, vind ik ook zelf wel mooi in één vers staan, zegt in Filippenzen 1 vers 10, nou, ik lees vers 9 er ook even bij, en dit bid ik God, dat uw liefde meer en meer overvloedig worden, kijk, in erkentenis en alle gevoelen. En dat is niet een emotie van, oh, ja, love hurts en dat soort emotionele dingen. Nee, en we hebben al gehoord juist ook van die waar jullie gisteren waren, dat is een chemische reactie, ja? Ja, verliefdheid. Maar hier spreken we over de liefde, ja? Meer overvloedig worden in erkentis, in kennis en gevoelen. Dat heeft met oordelen te maken. Dat heeft alles met het woord te maken. En dan, opdat gij beproefd, kijk, beproef de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt. Dus je beproeft dingen, dus er komen dingen op je af, qua leer, of ja, hoe wat wil leren, wat ik, klopt dat? Nou, ik beproef alles wat hiervan verschilt, afwijkt. En dan ben ik oprecht, zie je het? Beproefd, opdat jij beproeft, zie je trouwens ook het woordje, ja, als je dat beproeft, dan ben je dus, dat is met een T. Als het afwijkt, en dan beproef ik, ik heb beproefd, dan ben ik beproefd. Dan ben ik oprecht. Nou, en dat, als we terug gaan naar de Korintiërs, dan zegt hij, nee, ja, vers 19, kijk, die ketterijen, die maken wel iets duidelijk, wie oprecht is, en wie niet oprecht is. Dat is een soort zuivering. Soms is dat wel eens nodig, als het dus niet, Als dat nog steeds in de gemeente aanwezig is, ja? Als dat toegestaan wordt, ja? Dat er verschillende leerlingen dat soort dingen zijn. Nee, wacht even. Op een gegeven moment komt er een scheuring. En zegt hij, nou ja, opdat degenen die oprecht zijn, ja, die worden openbaar. Ja, het licht brengt aan, ja, hoe zeg je dat? Het licht wat fout is. In uw licht zien wij het licht. En die worden bekend. Nou, in vers 20. Als gij dan bijeen samenkomt, zie je, dus als jullie bijeen samenkomen, bijeen samenkomt, dat is hier, bijeen samenkomt, vers 20, dat is niet des Heren avondmaal eten, zegt Paulus. Dus als je bij elkaar komt, bijeen, in één plaats, dat is hier, vers 20, 1 Korinthe 11 vers 20. Zit ik. Ja? 1 Korinthe 11 vers 20. Zitten. Dan zegt hij, dat is niet des Heren avondmaal eten. Ja, en daar, wat bedoelt hij daar nou precies mee? Nou, avondmaal, als je nou alleen het woordje avondmaal even intypt bijvoorbeeld in de Bijbel. Nou, dat heb ik gisteren ook even gedaan. Avondmaal, en dan lees je in de evangelie, komt het woord avondmaal 13 keer voor. Waarvan 2 keer bij de apostel Paulus En dan in vers 20 en, even kijken, 25. En in alle gevallen, ja, even buiten Paulus beschouwd dan, slaat het op een maaltijd. Allemaal. Avondmaal slaat gewoon in al die gevallen van die 13 keer, of als we Paulus even buiten beschouwing nemen, is het een maaltijd. En dan komen we bij Paulus en is het opeens geen maaltijd meer. Ja? Dat is een beetje vreemd, vind ik zelf, ja? Het heeft altijd daarmee te maken. En als je het woordje maaltijd neemt, nou, dat komt 4 keer in het Nieuwe Testament voor. En dan niet eens bij de brief van Paulus. Dus ja, dat zegt mij wat. Dus als hij zegt, dat is niet eens heren avondmaal eten, ja, dan spreekt hij hier over een maaltijd die aan de heren toebehoort. Openbaring zegt Johannes ook bijvoorbeeld, de dag des heren. Het avondmaal des heren. De dag des heren is de dag die van hem is, die aan hem toebehoort, waarin hij centraal staat. Dat is de dag des Heren, Jesaja 2, waarin alleen hij verheven is. Wat is dan een avondmaal des Heren? Dat is een maaltijd waar ook in hij nummer 1 is, en ook hij, waar het om hem gaat. En dat is nou precies waar het om gaat, want als je het volgende vers leest, want dan zegt hij in vers 21, dan verklaart hij het, hè? Want, het begint met want. Omdat, gaat hij het uitleggen. Waarom is het niet het avondmaal des Heren wat jullie eten? Want in het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. Zie je het? Dat woordje eigen. Dat heb ik hier dik onderstreept. Dat is het tegenovergestelde van het avondmaal des Heren. Nu is het avondmaal van mij. Snap je? En dat is precies wat er bij de Corinthiërs aan de gang is. Ieder neemt tevoren zijn eigen avondmaal. Deze is hongerig en de ander is dronken. Nou ja, kijk, ik sta voor de Statenvertaling. Ik heb voor de aardigheid even alle vertalingen erbij gekeken. En ze vatten het allemaal op. Het is allemaal duidelijk dat het om een maal, dat hier een maaltijd bedoeld wordt. Ik denk dat ook, ja. Kijk, als hij zegt, in eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. Stel je voor, als jij denkt aan die twee elementen, ik noem het maar even zo, hè. Dus de beker, een slokje en een stukje brood. Hoe kan je nou voor jezelf tevoren je eigen avond nemen als je denkt aan die twee dingen? Neem ik dan die hele beker en die stukjes brood voor mezelf alleen? En daardoor heeft een ander niks en is hij daardoor hongerig? Hier kan je toch niet je honger mee stillen? Met zo'n stukje brood, al pak je die hele schotel met stukjes niet, zoals wij dat kennen, hè? En die beker. En dat is wat hij hier zegt. Iedereen tevoren. En wat bedoelt hij met tevoren? Ja, voor een ander, ja? Hij neemt het voor zichzelf. Vroeger las ik nogal eens, ja, neemt tevoren zijn eigen avondmaal alsof hij thuis zou zitten. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Het is als ze bij elkaar zitten. En de een neemt voor de ander. Graai, ik. Kijk, daar staat het allemaal. En zo meteen zijn we in de dienst. En dan zie je een aantal rennen erheen. En die gaan gelijk alles naar binnen zitten werken. Of zitten schrokken. Dat is eigenlijk wat hier staat. Wat die Corinthiërs deden. En dan nemen ze tevoren hun eigen avondmaal, ja, voor jezelf. En dat is nou, en de ene is hongerig, dat betekent, je hebt dus helemaal niks. En de ander is dronken, die heeft overvloed. De precies tegenovergestelde, kijk in Galaten 5, zien we een voorbeeld staan. Ja, wat is de gemeente die bij elkaar komt? Wij zijn een eenheid door het lichaam en bloed des Heren. Zo zitten we bij elkaar. En als je kijkt bij de Galaten, een mooie vergelijking daarmee, vers 13. Hoe ga je die vrijheid gebruiken, ja? Voor jezelf alleen maar? Of is het niet de ander uitnemender achter dan jezelf? Zoals Christus dat heeft gedaan toen hij naar deze aarde kwam. Ja, dat is de gestalte van Christus die in mij openbaar en in jullie openbaar hoort te zijn. Nou, Galaten 5 vers 13. Gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Het vlees zegt ik eerst, zoals de Corinthiërs, en liefde zegt jij eerst. Ja, gaat tegen onze natuur in. Dus als wij opeens vrij zijn, ja, dan is het ook heel gauw de neiging van ons. Van oké, dan ga ik lekker doen. Ik kan doen wat ik heel heerlijk. Ik ben vrij. Maar ja, dat is tot een oorzaak van het vlees. Dient elkander door de liefde, want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Ja? Bijt of vereet, dat je elkaar niet verslindt of verscheurt, zoals vechtende honden. Nou, maar een aardig beeld van wat de Korintiërs deden. Ja? Heel duidelijk, in het vlees waren ze bezig. Kijk in vers 21. Werken van het vlees. Nou, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen. Nou, daar leek dat al aardig op. En diergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Ongelovigen doen dat. Doen wij dat ook? En dan ook nog in een samenkomst met gelovigen? Nee toch? Absoluut niet. En daar bestraft Paulus hen ook in dan. Kijk, ook in vers 6. Kijk. Zo hoort het. Sorry, ik zeg het niet goed. Hoofdstuk 6, Galaten 6. Broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf dat ook gij niet verzocht wordt. De Korintiërs, die hadden niet de geest van zachtmoedigheid, dat waren ze. Ze waren opgeblazen. Ja, opgeblazen. Dus heb je geen geest van zachtmoedigheid, hoor. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. En kijk in vers 10. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Nou, terug naar 1 Korinthe 11. Dus dat stuk 1 Korinthe 11 is één grote vermaning, bestraffing van de apostel Paulus. Niet om wie zij zijn, want een brief aan de Korinthe begint met heiligen. Jullie zijn geliefden. En als geliefde kinderen verman ik jullie, zegt hij. Zo spreekt hij ze wel aan. Hij zegt, jullie hebben allemaal wel een heleboel leermeesters. Die kunnen jullie alles leren. Maar hebben jullie ook vaders? Een vader is meer dan een leraar. Hè? Kinderen gaan naar school naar een leraar. Maar hij is niet hun vader. Die zit thuis. Ja, die vermaat en die vertroosten. Ja. Dat is een heel andere relatie. En dat is de relatie die Paulus had met de Korintiërs. Ondanks dat ze zo afweken. Nou, dus hij bestraft ze. Hij vermaant ze. En dan zegt hij daarom ook in vers 22. Hebt gij dan geen huis om daar te eten en te drinken? Wat denken we nou aan dit? Denken we nou aan de beker en de stukjes brood? Dan zeg je toch niet, heb je geen huis om daar een slokje wijn te nemen, een stukjes brood te eten, om dat daar te doen? Nee, dat weten we allemaal dat dat dan hier niet bedoeld wordt. Dat is onmogelijk. Hij spreekt hier heel duidelijk over eten en drinken, zoals wij gewoon eten en drinken, thuis, aan tafel, om je honger te stillen. Een maaltijd is eten en drinken. Dat is om je lichaam te sterken. Dan zegt, ja, hebben jullie dan thuis, kun je daar niet gewoon eten en drinken als je hier tekort komt, wat dan ook? Kun je het daar niet doen? Dan spreekt hij over de maaltijd. Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet, ja? Dus ja, je ziet hier, die maaltijd, als het je eigen maaltijd is, als je zo wil gedragen, doe dat dan maar thuis. Maar niet als je bij elkaar komt in de gemeente met je broeders en zusters, want je ontkent namelijk wie je bent in Christus. Ja? We zijn een lichaam. We zijn één brood. Er is geen verschil. En we dienen elkaar door de liefde. Zo hoort het zoals Christus zich gegeven heeft voor ons. Veracht gij de gemeente Gods? Ja, wat is het verachten van de gemeente Gods? Dat is iemand verachten. Dus, nou, je weet wel, neerkijken op een ander. Dus tegenovergestelde van hoogachten. De ander uitnemender achter dan jezelf. Dat deden ze niet. Verachten. Dat draait het om mij. En beschaamt gij degene die niet hebben. Wie hoort hier nou beschaamd te worden? Degene die er zulk gedrag vertonen. Dat is iemand die beschaamd wordt, ja. Die is onbeproefd. Hè? Dus snijdt het woord waar het recht. Ja? Een arbeider die zich niet hoeft te schamen, zegt hij. Maar die het woord waar het recht snijdt. Maar niet alleen recht snijdt, maar er ook naar handelt. Als je dat niet doet, ben je onbeproefd. Dan ben je beschaamd, ja. Ja, ik ben bang als ik hem voor de Heere kom of ik alles al goed gedaan heb. Nou, beter wordt is meer of je beschaamd zal worden. Want wij hoeven natuurlijk nooit bang te zijn als wij voor de rechtstoel van Christus komen als gelovigen. Nee, hoeven wij niet. Maar we kunnen wel beschaamd voor de rechtstoel van Christus komen. Maar zij, degene die zulk gedrag vertonen, beschamen. Want er zijn mensen die hebben helemaal niks. Er zijn arme en rijke in de gemeente. En je hebt de mensen met een grote mond, je hebt de mensen met een kleine mond. Ja, allemaal verschillend, ja. Maar beschaamd gij, ja, die beschamen zij. Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen, ja? Dus als je de gemeente veracht, je broeders en zusters, door je gedrag laat je dat duidelijk zien. En dan beschaam je degene die niet hebben. Ja, dat is natuurlijk het ontkennen wie wij zijn in Christus. Je laat daarmee zien, het is een demonstratie niet van onze eenheid, maar van wat? Ja, oneenheid, dat is eigenlijk geen woord. Oneenigheid. We zeggen wel eens, hé, ze hebben oneenigheid die twee. Dat is het tegenovergestelde van, ze hebben enigheid, ze hebben eenheid. Dus je laat hiermee zien, er is een oneenigheid tussen broeders en zusters. Nou, als iets niet kan in de gemeente, dan kunnen wel spanningen zijn. Maar goed, dan moet je wel zorgen dat je dat met elkaar natuurlijk wel de vrede hebt met de broeders en zusters in de gemeente. En de Corinthiërs, ja, waren rechtszaken. Ja? Dus ja, wie ben ik in Christus? Ik ben in het lichaam. Ik ben één brood. Wij maken allemaal deel van het ene brood uit, ja? En we zijn allemaal door de geest in het ene lichaam gedoopt. En we spreken toch over een eenheid? Dat zijn wij toch met elkaar? Er is geen verschil, zo heerlijk als je dat weet. Het zit er niet in die muren. Wij zitten in dit gebouw. Daar staat ook een gebouw met een muur. Ja, dat is een andere kerk. Dat zijn, ja. Nee, die hebben wij niet. Er is geen verschil. Absoluut niet. En daarom zegt Paulus, zal ik jullie dan hier ja, prijzen? Kijk in hoofdstuk 10 vers 16, nog eventjes, daarna verwijzend. Kijk, de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggen in de zegen. Hij spreekt hier over ten opzichte van die heidense afgoderijen en offermaaltijden. En daar zitten ook maaltijden met eten en drinken bij. En dan spreekt hij hun aan over dat ze daar niet kunnen aan meedoen. Dus spreekt niet over de samenkomst in de gemeente, maar gewoon juist als ze buiten zijn en er is daar wat, dat ze daar niet heen gaan, daar niet aan mee kunnen doen. Het offer wat ze hebben, dat stelt niks voor, dat weet je, mag je eten, maar zodra jij in een religieuze setting daarbij gaat zitten, ja dan heb je wel, omdat je aan die tafel zit, heb je dus wel deelgemeenschap aan de tafel van de duivelen, want dat demonstreert dat. En daarom zegt hij, vliet van de afgodendienst. Hij zegt, want het brood wat wij breken, de drinkbeker, de dankzegging die wij drinken, ja, wat is dat? Dat is werkelijk wat wij hebben in Christus. De drinkbeker, de dankzegging die wij ten opzichte van die anderen dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Dus met antwoorden zegt hij gewoon, de drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen, wat is dat? Dat is onze gemeenschap wat we hebben in het bloed van Christus. Dat is onze drinkbeker. Het is geestelijk. Het brood dat wij breken. Dat wij breken. Ja? Nou, dat is de gemeenschap dat wij hebben aan het lichaam van Christus. Vers 17 zegt hij het ook, legt hij het uit geestelijk. Want één brood is het. Ja? Want wij velen zijn één brood en één lichaam. Ik ben toch niet letterlijk een brood? Ik ben een brood. Ja, geestelijk gezien. En we zitten allemaal in het ene lichaam. En zie je, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen één brooddeelachtig zijn. Nou, dat is wie ik ben in Christus. Dat is onze eenheid. Dat is de ware gemeenschap die ik heb. Zit het niet in die elementen? Nou, terug. Dus als je ziet in vers 21 dat hij dat zegt, ja. Wij zijn toch dat lichaam van Christus? Ja? En kijk in 12 vers 25. En dan, het hele stuk gaat over het lichaam. Een oor, een oog, een arm. Ja, dat is allemaal. Nou, jullie hebben het gisteren gezien, het lichaam. En dat staat allemaal ten dienste van elkaar. Hè? Ik bedoel, dat oor is niet alleen omdat het een oor is. Dat kan je ook waarschuwen voor iets. Hè? Dat je denkt, hé, bepaalde geluiden, dat is een waarschuwing voor iets. En voelen en alles, al die zintuigen die we hebben. Dat is allemaal een functie voor het hele lichaam. Kijk, en dan zie je in vers 25, opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. eigenlijk onmogelijk. Wij zijn een lichaam dat er een tweedracht in het lichaam is. Eigenlijk kan dat niet. Het is in ons lichaam toch ook niet? Als er iets gebeurt in het lichaam, ik slaap mijn vinger, nou dat voel ik. Want dan voel je gelijk het bloed er naartoe stromen. En die komt in actie om die vinger, ja, dat het gaat bloeden, dat er geen vuil in komt, om die vinger te bewaren. Dat is de functie van, zo zit een lichaam. Maar geestelijk zijn wij dat ook. Geen tweedracht. En met de Corinthiërs, die ontkenden die eenheid van het lichaam door hun gedrag. Ja, dat bloed ging niet naar die vinger om die vinger te redden. Dat bleef gewoon weg. En wat gebeurt er dan met die vinger? Als het bloed weggaat, nou, dan sterft hij af. Ja? En dat was daar ook. Ja, er was geen eenheid. Ik vind het altijd erg als ik hoor, ik weet niet meer waar het was. Ja, een tijdje geleden hadden we ook een zuster. Nou, die kwam wel eens in gemeente, daar en daar. En dat, het, en dat hebben we ook van een broer in Amerika gehoord. Dat hij bij een conferentie zat. Of bij een gemeente. En dat hij zich alleen voelde. Ja, dat vind ik ongelooflijk. Als iemand binnenkomt in de gemeente, in de samenkomst, ja. Dan mag zo iemand zich toch niet alleen voelen. We zijn toch een eenheid in het lichaam. Dus daar werd misschien niet mee gepraat. Of ze vonden het misschien een beetje apart of zo. Maar dat klopt niet. Nou, en dan zegt hij in vers 23. Want. En dan zien we weer het woordje want. En dan gaat hij het uitleggen. Want dat woordje slaat natuurlijk in zijn context op de vers daarvoor. Dat is niet het avondmaal eten des Heren. Waarom niet? Nou, zie je wat er allemaal gebeurt. Ik. Ik eerst. Vleeselijkheid, brasserijen. Hij zegt, zal ik jullie prijzen hierom? Nee, natuurlijk niet. Want, en nu gaat hij het uitleggen. Ik heb van de Heren ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heren Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. Dus Paulus zegt, ik heb van de Heren iets ontvangen. En dat heb ik al aan jullie verteld. Want het staat er ook. Hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dus ik heb het wel een keer tegen jullie gezegd. Dat in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijk nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Ja, hier zie jij Paulus die hun gaat corrigeren. En nou is het heel opvallend. Tot nu toe zal weinig mensen zullen zeggen, nou ja, het is geen maaltijd. Maar nu opeens, vanaf dit moment, wordt het de beker en stukjes brood. Dat gaat vloep in één keer. Want als je het verder doorleest, dan zie je natuurlijk in vers 16, dan spreekt hij over dit brood eten en drinkbeker drinken. Vers 27 spreekt hij over de drinkbeker en het brood. In vers 28 spreekt hij erover. In 29 spreekt hij over het eten en drinken. Maar op een of andere manier, ten opzichte van de versen die we net lazen, waar iedereen weet van ja, dat heeft niks met een beker en een stukje brood te maken, zitten we nu opeens in een hele andere fase. Zitten we opeens nu gaan we altijd opeens het eten en drinken, zien we opeens die twee dingen alleen in ons hoofd. Waar komt dat vandaan? Ik weet, dat heeft te maken met de Heer Jezus die dat gezegd heeft. Maar de maaltijd is nog steeds de maaltijd. Hij vermaant ze in verband met de maaltijd die ze deden. En zoals jullie het zo deden, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Waarom niet? Omdat het is jullie eigen avondmaal. En nu gaat hij ze corrigeren. Want wat heeft de Heer Jezus gedaan? Die zegt in vers 24, neemt eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doet dat wat? Jullie hebben nu een maaltijd, dat moet zijn tot mijn gedachtenis. Ja? Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. En deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dus het eten en drinken, dat vertegenwoordigt wel iets. Als je met elkaar zit, jullie gelovigen dan. Kijk, als ik buiten zit en er zit daar een tafel en er zitten allemaal met elkaar te eten. Ja, dan is het gewoon een maaltijd. En dat kan een middagmaaltijd zijn. En dat kan een avondmaaltijd zijn. S'avonds 6 uur is het een avondmaal. S'middags is het een middagmaal. Maar dat is natuurlijk geen avondmaal des Heren. En de Korintiërs, die gedroegen zich als ongelovigen. Hij zegt, maar als jullie met elkaar eten, denk even goed aan. Hè? Het is niet zomaar een maaltijd als jullie als gelovigen met elkaar zitten te eten. Nee, dat is een maaltijd dat ter gedachtenis van mij is. ter ere van mij. Dat je goed nadenkt over met wie zit ik hier aan tafel. Met eten en drinken. Met mijn broeder en met mijn zuster. Ja? Die allebei, wij allemaal, door datzelfde bloed zijn gekocht en betaalde prijs. En door datzelfde gebroken lichaam, ja, dat wij deel hebben aan die gemeenschap in dat lichaam van Christus. Dat is wat Paulus hier in feite zegt. En dat heeft de Heer Jezus gezegd. En die brengt het ook in verband samen met dat nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond was voor Israël. Maar Paulus laat zien dat wij dat door genade, niet door een verbond, maar door genade hebben gekregen. De vergeving van zonden, de rechtvaardiging en dat we ook heilig, geheiligd zijn. Dat wij nu bekwaam geschikt gemaakt zijn om de Heer te kunnen dienen, wat voorheen niet kon. Ik heb het vroeger ook geprobeerd, voordat ik gelovig werd. Ik probeerde goed christen te zijn. Ik had Gods geest niet. En dat lukte dus niet. Maar Gods geest is een onderdeel van dat nieuwe verbond wat Israël kreeg. Dat krijgen wij nu door genade, door het geloof in het bloed van de Heer Jezus Christus. En zijn lichaam wat gebroken is, gekruisigd is, aan het kruis staan. En Paulus corrigeert en hij zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat zei hij tegen de apostelen, iets nieuws toen de tijd. Want ze zaten waar? Aan het Pascha. En wat herdachten ze toen? De uittocht uit Egypte. En het paaslam, dat was een maaltijd. En ze aten met elkaar van het Pascha. En wat gedachten ze? Ik heb het zelf natuurlijk nooit meegemaakt, maar je leest het in de Bijbel. Het gaat allemaal over de uittocht van Egypte. En het paaslam natuurlijk, wat hun door de bloed te strijken. En nu zit de realiteit, het ware lam, zit voor hun aan tafel. En die zegt, jullie gaan nu voortaan, als jullie eten, is het een maaltijd ter gedachtenis van mij. Want dat is wat jullie bij elkaar zitten, demonstreert, ja, de eenheid jullie hebben in mij, het ware lam. En wij, het lichaam van Christus, ook in hem. Dat is wat hij zegt. Dus de gemeenschap, kijk, wij hebben het gebroken lichaam, dat is de eenheid en de gemeenschap. En het bloed, dat is de prijs. Wat de Heer Jezus aan hun liet zien. Dus als we even kijken naar Matteüs 26, een tekst. En de gemeenschap openbaart zich als zij aan tafel zitten met de maaltijd. Ja? Dus als je met broeders en zusters aan de maaltijd zit te eten met elkaar in de samenkomst, dat hoort iets te demonstreren. Of het is een avondmaal des Heren, of het is zoals de Corinthiërs deed, een eigen avondmaal. Puur alleen om lekker eten en drinken, maar vullen. En de ongeloven zegt, wat zullen we doen? Eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat is de houding van de ongelovigen. Dus ik moet het goed hebben in mijn leven, goed mijn buik vullen en lekker van genieten. En dat gaan wij zo meteen ook doen natuurlijk. Maar het is toch anders. Het is het avondmaal des Heren. Nou, wat zei ik, Matteüs 26? Matteüs 26, kijk. Als we goed lezen, is altijd belangrijk. Matteüs 26, vers 26. Dan zien wij. Dus ze zitten aan het Pascha. Hè? En wat staat daar? En als zij aten, nam Jezus het brood. En gezegend hebbende, hè? Dat is dus dankzeggende zegenen. Hè? Dat is goed praten over, je dankt. Brak hij het en gaf het de discipelen en zeide, neemt, eet dit, dat is mijn lichaam. Wat heeft de Heer Jezus hier gedaan? Als zij aten. Nou, als zij aten, een tafel, het Pascha, dat hebben ze gegeten. Als zij aten, wat ligt er op tafel? Nou, eten en drinken. Bekers, met wijn of met sap. En eten, het Pascha en ook brood. Want, wat staat daar? Toen zij aten, nam Jezus het brood. Dus hij pakt het brood terwijl ze aten. Dus hij zegt niet, we hebben een nieuwe maaltijd. Nee, hij pakt brood van de maaltijd die op tafel lag. En hij pakt dat. Ik denk dan, het is geen stokbrood, want dat komt uit Frankrijk. Maar een brood. En hij pakt dat en hij breekt dat. En ik denk ook, dat is natuurlijk ongezuurd brood geweest met Pascha. Moeten wij dan ook ongezuurd brood hebben? Zie je dat het daar niet om gaat? Het is een maaltijd wat ze hebben. Het is na het Pascha, tijdens dat ze eten. Hij pakt het brood en dan zegt hij, Dat staat in vers 26. Brak hij het en gaf het aan de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. Dus het is niet iets nieuws wat geïntroduceerd wordt door de Heer Jezus. Het is gewoon het brood wat er lag van die maaltijd. En hij pakt dat brood en hij geeft dat aan hun. Nou, hoe denk je dat hij zo'n stukje gaf aan iedereen? Jij een stukje, jij een stukje. Of een... Nee. Dat is gewoon... Hij brak het, hier heb jij eten. Het was eten. Ja? En dat symboliseerde, hij zegt, dat de maaltijd, het eten en het drinken, dat symboliseert het lichaam en het bloed. Want hij zegt ook, hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende, drinkt allen eruit, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Voor velen, zie je het? Hier zien we dat het voor Israël is. En daarom zegt Paulus, ook in zijn brieven, dat het is voor allen, ja, het is niet alleen voor Israël. Ik als apostel van de heidenen, ja, zijn bloed is ook voor ons vergoten. En als je kijkt... in Lucas 22 vers 19, waar ook eventjes lezen. 22 vers 19. En ik heb al over het nieuwe verbond vorige keer ook al verteld, hè, dat het is niet met ons gesloten, maar de geestelijke waarheden van het nieuwe verbond zijn zeer zeker ook voor ons van het lichaam van Christus. Maar in 22 vers 19 zie je, hij nam brood, Lucas, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven is. Kijk, doet dat tot mijn gedachtenis. Niet meer de uittocht uit Egypte, maar doet dat tot mijn gedachtenis. Als jullie nu met elkaar komen, jullie eten, dan eten jullie tot mijn gedachtenis. Dat zien we ook de apostelen doen in Handelingen 2, als ze bij elkaar zitten, ja? Komen ze bij elkaar en ze eten ze onder de breking des broods. Wat zien wij? Hij breekt het brood. Dit is de breking des broods. Broeders en zusters. Een maaltijd. Desgelijks ook de drinkbeker. Kijk, na het avondmaal. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Nou, en als je zegt, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Is deze drinkbeker dat? Als je dat zegt. Zien wij altijd zo, hè, dat hij dat doet. Ik automatisch doe zo. Deze drinkbeker. Dan drinken we aan een zilveren beker. Als je kijkt op Google en je typt avondmaal in of suppen, zie je alleen maar dat soort plaatjes. Typ je doop in met Google, wat zie je dan? Je ziet niet een leeg scherm van door de geest. Er zijn geen plaatjes van de doop door de geest, toch? Ik ken ze niet. Maar wat zie je? Je ziet allemaal plaatjes van de doop met water. Kinderdoop of volwassen doop. Met avondmaal exact hetzelfde. De een zo'n beker, zo brood, brood. Maar het gaat allemaal om die twee dingetjes. Als hij zegt, daar beginnen vaak de problemen. Dit is, deze beker is het, maar dat is het natuurlijk niet. Ja? Maar de Heer Jezus doet hier iets bijzonders. Want als hij kijkt, en we moeten goed begrijpen, die beker is natuurlijk niet zijn lichaam. En wat ze opdrinken is ook niet zijn bloed letterlijk. Dat is de katholieke kerk heeft dat ervan gemaakt. Maar kijk even gauw, ja, Johannes 6, 35. Het gaat om geloof, ja. En ik ga dat hele hoofdstuk niet lezen, want dat hebben we al een keer gedaan. Maar kijk in vers, even kijken, vers Johannes, wat was het dan weer? 6 vers, vers 35. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nederdaalt. Ja, hij is niet letterlijk dat brood. Ja, wie mijn bloed drinkt, zegt hij. Dat heeft met geloof te maken, ja. Jezus zei in vers 35... Of vers 34. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Is het geestelijk of fysiek, letterlijk? Het is geestelijk. Die het gelooft, zal nooit meer honger krijgen. En die gelooft, zal nooit meer dorsten. Het is niet letterlijk. Maar dat een goede opmerking de vorige keer. De religie maakt letterlijk wanneer het geestelijk is. En ze maken het geestelijk wanneer het letterlijk is. Moet je eens goed over nadenken. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Het is altijd precies andersom. Nou, oké. Okay. Maar wat doet de Heer Jezus nu, ja? Dat is al bijzonder. We gaan naar Exodus. Als hij dat doet, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. gaan we even naar Mozes toe, naar het oude verbond. Ja? Exodus 34, 24 vers 8. Exodus 24 vers 8. Nou, we weten het bloed des verbonds. Mozes heeft in vers 4 al de woorden des Heren opgeschreven, dat is de wet. Maar een testament heeft geen kracht dan pas nadat het bloed gevloeid is, dat de dood ertussen gekomen is, dat weten we allemaal. Ja? Een testament gaat pas werken als de dood ertussen gekomen is. Dat is bij ons mensen zo. Als ik naar de Heren ga, dan wordt mijn testament pas van kracht. En nu niet. Dan zouden de kinderen misschien graag willen. Nee, absoluut niet. Ja? Nou, en dat is hier dus duidelijk. En dan zie je vers 6. En Mozes nam de helft van het bloed en zette het in bekkens. En de helft van het bloed sprengde hij op het altaar. En hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren des volks. En ze zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk en zeide, zie, dit is het bloed des verbonds, hetwelk de Heere met uw lieden gemaakt heeft over al die woorden. Dus je ziet hier, dat is een officiële verklaring en een handeling van Mozes, waardoor het oude verbond, dat noemen we nu het oude verbond, maar toen natuurlijk nog niet, het verbond wat God had gesloten, kijk, het bloed des verbonds. Dat kon hij zeggen. De Heer Jezus kan niet zeggen het bloed van het verbond. Dan zeg je, waar heb je het over? Dat is toch al, dat bloed is toch al gevloeid? Daarom zegt hij ook, dit is het bloed van wat? Het nieuwe verbond. De Heer Jezus doet exact hetzelfde wat Mozes hier doet. Ja? Hij geeft een officiële verklaring van een verbond wat gesloten wordt. En wat nu zo meteen, laat ik het goed zeggen, officieel ingewijd gaat worden. Ik vond het fantastisch. Dat ik dat las, dan denk ik, ja, hij zat daar. En dat is wat hij daar doet. En dat doe je natuurlijk niet 10 keer, dat doe je 1 keer. Mozes heeft het ook 1 keer. Dus ja, je zou met een mooi woord kunnen zeggen, de inauguratie van het verbond, ja. Een officiële verklaring, een handeling. Ja, en dat is, ja, dat wordt dan geratificeerd. Dat noemen ze, dat zie je toch in de wereld ook. Er wordt een wet en die moet geratificeerd worden door het parlement. En dan nemen ze het aan. Israël, God heeft het verbond gesloten. Mozes heeft het opgeschreven. Want wat doet hij? Hij sluit een verbond. Dat is een contract. Nou, en Mozes zegt, nou hier, kijk, het bloed erop. Van Gods kant. Dit is het verbond wat hij met uw lieden gemaakt heeft. En wat heeft het volk gezegd? Ja, amen. Al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Dus ze conformeerden zich eraan. En het verbond is gesloten. Ja? En is het dan niet mooi, als je dan ziet wat de Heer Jezus zegt als hij daar aan tafel zit. Hij zit daar aan tafel. Dat is het Pasen van het oude verbond. En ze hebben gedacht, het bloed wat aan de deurposten gestreken is, wat hun uit de slavernij van Egypte heeft gered, dat hij nu zegt, ik pak je nu het brood. En hij pakt ook de drinkbeker. Ja? En hij zegt, het brood wat wij breken en de beker die wij drinken, ja, dat is, gaat nu over mijn lichaam en over mijn bloed, wat jullie uit de ware slavernij haalt. Namelijk de slavernij van de zonde. Tot vergeving van zonde. Dit is het bloed, zegt hij. En dan laat hij dat zien, maar we weten, dat slaat natuurlijk op het kruis wat de volgende, zoals al 's avonds, de volgende middag, hing hij aan het kruis. En toen werd dat bloed van het nieuwe verbond, werd toen vergoten. En dat zei hij tegen hun, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En dat laat hij aan de kleine kudde, want Judas die was al weg. Wordt nu gesloten. Wordt nu officieel ingewijd. Ik verklaar officieel een nieuw verbond bij deze. Door mijn bloed. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat is wat hij daar zegt in feite. Dus je ziet de handeling, het is het verbond met de handeling en de verklaring. Nou, we weten, het oude verbond was ongeschikt. Ja, want dat verklaart iedereen schuldig. Dat heeft Israël schuldig verklaard. Paulus zegt het ook heel duidelijk. Het werd toegevoegd om de overtredingen wil. Maar dit bloed kan hun bevrijden. En dat is wat hij aan hun laat zien. Dus het is niet zozeer dat hij hier een ceremonie introduceert. We gaan nog even naar Jeremia en dan gaan we naar de pauze toe. En dan gaan we het tweede gedeelte afmaken. Jeremia 30. Het nieuwe verbond maakt hun wel geschikt en maakt ons ook geschikt. Jeremia 30, waar het om gaat, vers 34. Het verbond dat hij gesloten heeft, en dan zegt hij in vers 33, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Nou, ik ga er niet heen, maar als je naar Ezechiël gaat, 6 of 37 uit mijn hoofd gesproken, 36, zie je dat hij zijn geest zal geven. En die gaat, Jeremia 31. En in vers 33. Dan zie je, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal. Spreekt de Heer. Het is voorspeld hier. En Christus, die verklaart het. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. En ik zal hen tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Zie je? Ik zal die in hun hart schrijven. Ze zullen de wil van God nu gaan doen. Dat is de heiliging. Dat is voor ons ook. Wij hebben ook de Heilige Geest ontvangen. Waardoor wij nu ook in staat zijn om de zonde te overwinnen. En niet meer de zonde te laten heersen. Ja? Levensheiliging, heilig leven leiden. En in vers 34. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naast en een iegelijk zijn broeder leren. Zeggende, ken de Heer, want zij zullen mij alle kennen. Het hele geredde Israël. Van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Waarom? Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Nou, volgens Romeinen 4 is het duidelijk, zalig zij die zonde vergeven zijn, die zonde de Heer niet toerekent. Dus je wordt rechtvaardigheid wordt toegerekend als je zonden zijn vergeven. Nou, dat is voor hun zo, bij Israël, voor ons. Alleen wij krijgen het nu door genade. En dat is de apostel Paulus die dat aan ons vertelt. Rechtvaardiging en heiliging, die twee dingen. Nou, dat hebben wij ook gekregen. Ja, en wij hebben ook de geest ontvangen. Dus terug naar, even kijken. 1 Korinthe 11. Dan gaan we nu aan de koffie. 1 Korinthe 11. Dus als Paulus dat zegt, hij corrigeert hun hier. Ja. De Heer Jezus heeft een officiële verklaring afgegeven van het nieuwe verbond. En wij maken daar ook deel uit. Maar wij, als de gemeente, hij zegt ook in vers 25, ja, aan het eind, want doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken, dat is een speciale openbaring aan de apostel Paulus, hè, want dat zie je niet staan in de evangelie. En ook tot mijn gedachtenis, dat drinken, staat ook niet. Eén keertje, maar in de andere evangelie niet. Dat is speciaal aan de apostel Paulus. Maar dan, zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dus doet dit tot mijn gedachtenis en het is geen eigen avondmaal. Dus ja, in de context praten we hier over de maaltijd nog steeds. En niet specifiek over die twee elementen. Ja? We gaan zo meteen het tweede gedeelte verder afmaken. Vader, wil u danken. Vader, dat uw woord ons mag sterken en ook licht mag geven, Vader. En dat we volgen zoals u dat wil. Dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen.